Dit is Ilfi.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Welkom bij Vroeger. Elke week een nieuwe aflevering over het nieuws van vandaag in relatie tot vroeger.
Ja, daar zijn we weer.
Het is weer een week verder.
We zijn een week verder. En ik heb een beetje het nieuws in de gaten gehouden. En ik had zelf op Instagram wat gezet over dat ik een waterfilter had gekocht. En waterzuiveringstabletten met als grap van dat ik mezelf aan het preppen ben voor de doomsday. Maar er zijn natuurlijk best wel wat hooggeplaatste NAVO-mensen die waarschuwen dat wij eigenlijk super slecht zijn voorbereid als het aankomt op oorlog of een ramp.
Ik vraag het me altijd af. Als er nou een ramp gebeurt, wil je dan heel goed voorbereid zijn zodat je het overleeft en een van die 1000 mensen op de wereld bent die er nog is? Of wil je niet goed voorbereid zijn en een beetje half op die aardkorst liggen? Of denk je van, ik wil me totaal niet voorbereiden? Destroy me. Het is goed. Het is voorbij.
Ja, dat zat ik ook aan te denken toen ik dit aan het voorbereiden was. Ben je inderdaad, de Amerikanen, die hebben er echt van die hardcore doomsday preppers met bunkers in de tuin. En kinderen die leren schieten met machinegeweren en allerlei vallen. En helemaal eigenlijk zelfvoorzienend met zonnepanelen. En volgens mij zelfs bakken met algen om water te zuiveren en noem maar op. Dat je het een aantal jaar kan uithouden. Of ja, ben jij degene die bijvoorbeeld denkt van de recht van de sterkste? Dus jij gaat plunderen. Hè? Jij zorgt dat je bijvoorbeeld goed bewapend bent. En je gaat van de mindere, of van de zwakkere pikken. Of hè, dat afdwingen. Of inderdaad in between. En dat lijkt me het meest menselijke. Namelijk dat je je aanpast naar de situatie. Dat je improviseert.
Hoe dan?
Ja, bijvoorbeeld dat je, dat ligt natuurlijk ook aan de situatie.
Maar voor de mensen die het niet helemaal begrijpen, wat is doomsday preppen?
Nou, laten we dan eerst uitleggen wat doomsday is. Doomsday is ooit in het leven geroepen tijdens de Koude Oorlog. Omdat er dus zoveel atoomwapens op scherp stonden. Dat wanneer dus de Amerikanen of de Russen op de knop drukken en die raketten de lucht in gaan, dan is er dus wederzijdse vernietiging. En dan gaat dus de aarde, krijgt een opdonder van al die atoomontploffingen. Er komt een soort nucleair fallout. Ons voedsel wordt besmet. Er is straling. En dan moeten wij zien te overleven. Dus die doomsday preppers, die geloven dat er dus een ramp kan gebeuren. En dat kan dus een oorlog zijn, maar dat kan ook een natuurramp zijn. Zoals een overstroming, een meteorietenregen, een zonnevlam. Dus een soort van uitbarsting van de zon, waardoor dus al onze elektronica uitvalt. Dan heb je helemaal niks meer. Want de watervoorziening draait op elektronica. Alle distributiecentra draaien op ICT, noem maar op. Dus dan gaan we dus letterlijk gewoon terug naar jagen en verzamelen. En dat is dus wat de doomsday preppers dan voor ogen hebben. Om zelfvoorzienend te zijn. Of om in ieder geval een bepaalde periode te overleven.
Maar je hebt zo'n film, volgens mij is van Will Smith. Last Man Standing of zoiets.
Is dat niet I Am Legend?
Of I Am Legend, ik weet het niet eens meer. Ja. Er is een film en dan blijf je een soort van als laatste man over op de wereld. Ja. Wat de fuck heb je eraan?
Ja, moet je dat willen?
Nee.
Nee.
Ook al zit je in een bunker. Ik ben Mark Zuckerberg en die laat nu voor 350 miljoen of zo laat hij zo'n bunker bouwen. Ik geloof Jeff Bezos net zo.
Alle rijken op aarde die zijn bezig om zichzelf te preppen.
Ja, maar waarom?
Maar weten zij iets? Weten zij meer dan wij?
Nou, of ze hebben ze gewoon geld over. Of ze zijn op zoek naar een ander gek projectje. Net zodat die een of andere atoomklok in een geberg te laten bouwen. Te waren van zoveel miljard.
Ja, want een berg beschermt tegen alle invloeden van buitenaf.
Ja, hij heeft een klok die volgens mij eens in de 10.000 jaar. Of eens in 1000 jaar komt een soort koekoek idee komt er naar buiten. En dat doet Jeff Bezos. Die is helemaal gek. Die mensen zijn natuurlijk gek. Ze hebben, althans, het zijn hele slimme mensen. Maar ze zijn wel heel slim, omdat ze natuurlijk een beetje koekoek zijn.
Ze hebben aparte hobby's.
Hebben ze zo godsvergeten veel geld, dat ze dit soort dingen gaan doen. Maar is het echt nodig? Want hoe erg is het om dood te gaan? Oké, dan komt de komeet op ons af en de aarde gaat aan de kloten. En dan ben jij zo'n sukkel die al zijn geld heeft gestoken in een kelder. En dan kom je boven en dan...
Is er niks. Hey. En je familie is overleden. Je vrienden zijn er niet.
Je kan niet meer naar het casino, je kan niet meer naar de winkel. Er is geen graan,
Niks. Wat heeft het dan voor zin, zeg je? Nou ja, dat, daar heb je een heel goed punt.
Noach was de eerste prepper, zeker?
Ja.
Als we het even over geschiedenis hebben.
Nou, zeker.
Dat is een goede prepper.
Die heeft natuurlijk...
Iedereen zei, je bent niet goed bij je hoofd met een boot in je achtertuin.
Ja, nou, hij is die boot aan het maken en hij heeft uiteindelijk de mensheid gered, toch?
Nou, zo gaat het verhaal.
Zo gaat het verhaal. Nou ja, als we dus nu kijken dan naar het heden. Hè, de nieuwsbladen of de websites staan vol met waarschuwingen, doemdenken. Ik las ergens een titel dat bijvoorbeeld in Engeland heeft een hoge militaire functionaris gezegd dat de Engelsen te dik zijn om te vechten. Dus er wordt ook verwacht dat je dus een bepaalde standaard fitheid moet hebben om je land te verdedigen. En toen heb ik even opgezocht van welke leeftijd je in Nederland ook weer moest hebben om opgeroepen te worden voor het leger. Dat is tussen de 17 en 35.
Oh, dat wist ik helemaal niet, joh.
En toen las ik weer, op een andere plek las ik weer tussen de 17 en 45. Maar volgens mij zijn in Oekraïne...
Hebben ze die leeftijd omhoog gegooid, hè?
Ja, ja.
In Rusland ook?
Ja.
Tot 60 of zo?
Ja, dat heb ik ook gelezen.
Maar dat is het mooie van wetten. Als je namelijk wetgever bent, dan kun je ze gewoon aanpassen naar eigen inzicht.
Ja, en kijk, het lijkt me niet dat je iemand van 60 naar het front stuurt.
Het is toch een goed levend schild.
Ja.
En ze zijn fanatiek. Ze lopen niet hard weg. Ze blijven zitten.
Vaste handen.
Ja.
Ja, of ze hebben natuurlijk gewoon sleutelposities in de logistiek of in de gewonde transport. Dat soort zaken. Maar wat ik dus, ja, waar ik dan over zit na te denken, hè, je gaat het dan natuurlijk op jezelf betrekken. Hoe zou ik dan gaan preppen? Of wat zou ik dan doen? Hè, ik woon in een appartement. Ik heb een balkonnetje. Nou ja, er staan twee olijfbomen op die geen olijven geven. Ik heb geen groentetuin. Ik heb geen kruidentuintje. Wat moet ik dan in godsnaam? En toen had ik bedacht van, stel nou dat als het echt losgaat, in grote steden gaat men plunderen. Uiteindelijk.
Ja, maar dat houdt ook een keer op. Dat is allemaal korte termijn denken. Ja. Maar, je kan alle winkels plunderen, maar de Albert Heijn is dat 2 dagen leeg.
Op een gegeven moment is het natuurlijk leeg. Ja, klopt. Maar ik dacht dus van, ik ga dan familieleden opzoeken die wat op het platteland wonen. Waar het wat rustiger is. Waar er eventueel boeren zijn waar je met ruilhandel eventueel... kan ruilen. Toen dacht ik van, wat heb ik dan eigenlijk te bieden? Hè, wat moet je dan meenemen? Nou ja, ik speel dan saxofoon. Moet ik dan mijn sax meenemen die het meest tegen een stootje kan, zodat je hem overal kan meenemen en dan overal maar spelen voor eten? Werkt dat zo? Hè, hoe deden ze dat vroeger? Bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog, als ze van die hongertochten, dat mensen uit Rotterdam lopend of op fietsen met houten banden helemaal naar Groningen gingen om bij de boer eten te halen. En als ze een jonge dochter hadden, werden die jonge dochters op pad gestuurd. En dan was er wel eens een oude boer die wel wat meer wilde dan alleen de juwelen van mama. Ja, dat gebeurt natuurlijk om te overleven. Ik ben natuurlijk ook wel een doemdenker dan. Dat soort scenario's schieten dan allemaal door mijn hoofd als zo'n NAVO-baas het heeft over dat wij ons moeten gaan voorbereiden op rampen en oorlog en dat soort dingen.
Maar is het altijd al zo geweest, vraag ik me af. Dus hoe was dit 2000 jaar geleden, of 1000 jaar geleden, 500 jaar geleden? Kijk, oorlog snap ik. Weet je, rond 1955 had je allemaal van die atoomschuilkelders. Ik kan me niet voorstellen dat ze echt een schuilkelder destijds konden bouwen trouwens, die echt bestand was tegen atoomstraling of zoiets. Kan dat? Weten ze dat? Want dan kun je zeggen, ik ga een muur van lood bouwen en dan? Je weet het niet. Dus ze hebben wel allemaal van die schuilkelders gebouwd. Dat is ook preppen, toch? Een beetje doomsday preppen-achtig.
Volgens mij kwamen daar zelfs allerlei statistieken bij kijken. En is het ook een soort privilege bijvoorbeeld, dat je als je op een lijst stond om uitgenodigd te worden om in zo'n bunker te mogen zijn. Dus je hebt bijvoorbeeld, stel, oké, we zitten hier in Schiedam. We hebben gemeente Schiedam. Ik weet niet of ze hier een atoomschuilkelder hebben.
Ik ga het opzoeken.
Dat moeten we eigenlijk even checken. Is het dan wie als eerste komt, die is veilig? Of wil je één leraar, één politieagent, één brandweerman, één zuster. Weet je wel, om zeg maar de maatschappij weer op te bouwen. Of om de maatschappij, eventueel die kleine micromaatschappij, in die bunker gaande te houden. Want dat krijg je natuurlijk ook nog eens. Dat zie je natuurlijk ook altijd mooi in van die series zoals, hoe heet die zombie-serie nou ook alweer? Walking Dead bijvoorbeeld. He, dat ze, je hebt allemaal van die zelfvoorzienende kampen en die krijgen allemaal ruzie met elkaar. En de ene kamp kiest voor geweld en de andere kiest voor samen zijn. En de andere kamp heeft een koning en die heeft weer een dictator. En dan heb je weer bijvoorbeeld de mensen die heel erg op het geloof gaan zitten. Ja, dat natuurlijk als de dood nadert, dan zijn dat allemaal verschillende opties. Maar er is natuurlijk wel een bepaalde overlevingsdrang.
Ik weet het niet. In Rotterdam, in ieder geval, omgeving waar wij nu zitten, hadden ze vroeger schuilkelders. Dat was meer voor de oorlog. Ze zijn allemaal opgedoekt. Er is er nog eentje. En dat is een soort toeristische trekpleister.
Oh.
Nee.
Ik denk hier wel eens vaker over na als ik in bed lig. Als ik niet kan slapen, dan gaat het hoofd malen. Ben je bijvoorbeeld op zee veiliger? Stel dus dat er nu echt iets gebeurt. Een van de grote ramp. En ik rijd nu met een noodgang naar Hoek van Holland om daar eventueel vissers om te kopen of zo. Of ik mee mag op die boot. En dan om op midden op zee te zijn, want dat is veiliger dan op land waar hier dan eventueel, weet ik veel, raketten vallen. Of waar de pleuris uitbreekt. Of misschien zelfs een enorme zondvloed dat in één keer alle ijskappen gesmolten zijn en het water een paar honderd meter omhoog gaat. Nou, dan moet je wel op een boot zitten volgens mij. Nou, daar denk ik dan over na.
Maar ja, terwijl als ik die beelden zie van het tsunami in Japan, dan wou je echt niet op een boot zitten, hoor.
Nee.
Het was niet te doen.
Als luciferhoutjes breken die dingen.
Ik heb gelezen dat in de Koude Oorlog, dat is 1955, zo 1960. Nou, toen is men begonnen wereldwijd met preppen. Dus ja. Blijkbaar is dat niet iets wat 1000 jaar geleden ook gebeurde.
Nou, ik denk wel dat vroeger had je natuurlijk bijvoorbeeld de eerste burchten of kastelen, die hadden altijd ook wel noodvoorraden.
Dus maar dat is voor oorlogen.
Ja, maar als dus zo'n kasteel werd belegerd, dan hadden ze gewoon een voedselvoorraad. En een van de tactieken is als je een stad belegert, is om ze uit te hongeren. Dus je omsingelt zo'n stad en je wacht gewoon tot het eten op is. En dan is iedereen heel snel de pijp uit.
De laatste keer dat de Duitsers dat deden in Rusland, gingen de Duitsers heel hard weg volgens mij met de staat tussen benen.
Ja, Leningrad hebben ze toen volgens mij 2 jaar lang geprobeerd te belegeren. Die mensen hebben het overleefd. Ja. Ook vooral door cannibalisme. Die hebben elkaar opgegeten om te overleven.
Je moet toch wat? Maar ja, de Duitsers gingen wel weg, want dat was niet te doen. Ja. Dat was niet te doen. Verschrikkelijk is het eigenlijk, hè?
Ja.
Dus daarvoor snap ik dat je gaat zeggen, oké, weet je wel, we bestellen Prep the Food. Dat is voor mij tegenwoordig een online webshop geloof.
Ja, joh, als paddenstoelen schieten die uit de grond.
Ik begrijp dat wel, maar het is dus iets van de laatste 80 jaar dat men dit gaat doen.
Ja, vind jij het wijs? Is het logisch?
Nee, ik ben heel erg benieuwd naar wat de historie hiervan zegt, van vindt. Is het iets wat men 1000 jaar geleden ook deed? Is men altijd al bang geweest voor het einde van de wereld? Het einde der tijden eigenlijk.
Ja, klopt. En dat is wel zo. Ook in heel veel hiërogliefen of rotstekeningen. Op allerlei belangrijke plekken op aarde waar de samenlevingen of een wat hogere beschaving was. Hebben ze het wel eens over de eind der tijden of over rampen en hoe daarmee om te gaan. En er zijn dus op bepaalde punten in de geschiedenis. En dan hebben ze het dus over, dan in het Engels noemen ze dat volgens mij de Younger Dryas. Waar dus heel veel overstromingen zijn geweest en meteorietinslagen. Zijn dus hele volkeren onder de grond gaan leven. En in bergen. En die hebben daar dus hele samenlevingen opgebouwd. En een hoop van die samenlevingen komen nu pas aan de oppervlakte. Die worden nu pas onderzocht, nu pas opgegraven, soms ook genegeerd door de bestaande archeologie. En die stellen ons voor een hoop dilemma's, want wij moeten dan eigenlijk de geschiedenis herschrijven zoals we dat nu hadden bedacht. Want dan blijkt dus die samenleving veel ouder te zijn dan dat we dan oorspronkelijk hadden bedacht. En juist die samenlevingen, die laten dus heel veel, ook binnen de volksverhalen en de mythes en de legendes en de sages, noem maar op, wordt er dus verteld over rampen die de mens overkomt en hoe men daarmee omgaat. En een van die mythes is natuurlijk ook Atlantis bijvoorbeeld. En dat er ook een zeevarend volk was dat eigenlijk wist te overleven door op hele grote vlotten verder te zeilen. En dat is dan weer een ander gebied. Dat zou dan Lemuria hebben geheten. En dat zou dan tussen, moet ik het goed zeggen, tussen India en Indonesië hebben gelegen. En dat is dan helemaal ondergelopen toen dus er een grote vloedgolf kwam. Maar een hoop van die mensen waren dus zeewaardig. En die zijn toen, zoals de Peloponnesiërs, op een soort van hele grote kano's. En van die soort van katamarans of katamaran. Zijn ze dus weggezeild en zijn elders een nieuw bestaan begonnen. En zo spreken dus de Aboriginals en ook de Azteken. En ik weet niet zeker of er in Noord-Amerika dingen van gevonden zijn. Maar er zijn dus verhalen en overblijfselen van dat er ergens op een gegeven moment weer een soort kennis kwam. En dat is allemaal met elkaar te linken, zeg maar. Dat staat met elkaar in verbinding. Nou ja, hebben deze mensen zich dan voorbereid of is het adapt and overcome? Hè? Gebeurt er iets? Passen zich aan? Het zit in onze instinct om te overleven. Ook om te improviseren. Ja, is dat het dan?
Ik denk dat de wereld tegenwoordig veel kleiner is dan vroeger. Dus vroeger was de wereld heel groot en je wist het allemaal niet. En als je in Atlantis woonde, wat volgens mij een broodje aap verhaal is, maar goed. Als je daar woonde of je woont dichter bij huis Griekenland. In Griekenland zijn hele steden onder water gevonden. En zo'n stad, dat werd dan ondergelopen door water, omdat er ergens een dijk doorbrak of een aardkorst verschoven, een rivier die loopt, weet je, zo'n vallei loopt vol water. Dan denkt men dat de fucking wereld vergaat.
Ja.
Maar is niet zo, want ze zijn nog nooit 1000 kilometer verderop geweest. Dus de overlevenden die leven in de waan dat de wereld is vergaan, dat zijn
dat
de enige overlevenden.
Enige zijn, ja.
Daar is het natuurlijk niet zo.
Ja.
Tegenwoordig is dus de wereld in principe heel klein. We weten wat er overal gebeurt. Ik vind het dan dus wel een beetje raar dat er dus nu hele intelligente mensen zijn.
Ja, die zich serieus de top van de wereld, de elite, de top, de 1%ers.
Minder dan de 1%ers. Echt de miljardairs, biljonairs. En die bereiden zich dus voor op het einde der tijden.
Ja.
En we kunnen dat als een grapje nemen. Vroeger deden we het ook. Maar dan was de wereld klein. Weet je wel? Dus daar ging de farao die nam ook alles mee in zijn graf. Want weet je, voor het leven en de dood. Of het einde der tijden. Of whatever the fuck. Weet je wel, ze hadden een of ander idee erbij. We beschermen ons. We beschermen de familie. En naar de dood. En bla bla bla. Maar nu, we zijn slim. De aarde is klein. We weten precies wat er gebeurt. We hebben oorlogen in de ruimte. Als een komeet op onze aarde afkomen, dan schieten we een atoombom op af, zodat die verpulvert.
Ja, of we sturen, Bruce Willis. Met een wagentje.
Is het serieus? Waarom zou nu de wereld vergaan? En al die andere miljarden jaren niet? Hebben we niet een beetje hoogmoedswaanzin? Hoe noem je dat?
Er zijn een aantal wetenschappers die beweren dat de aarde een aantal keer een soort reset heeft gehad. Dus dat de aarde meerdere malen soort van is vergaan. En dat er dus ook samenlevingen zijn geweest die totaal werden vernietigd. En dat er dan weer dus een restart kwam. En sommigen beweren dat wij nu de vierde samenleving zijn die het weer probeert.
Maar kijk, het is natuurlijk helemaal niet gek. Als je naar de wereldkaart kijkt, weet je, Amerika en Mexico, weet ik hoe het allemaal heet. Dat zat vroeger tegen Europa en Afrika aan. Dat doen we niet, dat doen we wel, dat doen we niet. Dat past ook redelijk in elkaar, toch?
Ja zeker. Ja.
Ik geloof het ook wel. Wat is een harde reset? Ja, als jij de fuck in Canada woonde, net op de grens, dan denk je dat de wereld vergaat. Want je ziet namelijk letterlijk dat er iets gebeurt naast je huis. Hè? Eerst was Ierland, kon je zien, en nu niet meer.
Ja.
Maar de wereld vergaat niet. De aardbol is er nog steeds.
Nee, die zal als het goed is blijven.
Ja, ja. Hoezo denken wij dat wij mensen nu ineens, omdat we internet hebben uitgevonden, de wereld kunnen verkloten?
Nou ja, misschien vinden we onszelf heel belangrijk.
Ja, dat denk ik.
Is
dat
het
denk
een
ik.
Ego-tripperij?
Ja, dat denk ik.
Ik
denk dat de hele belangrijke mensen dat alleen maar doen, zodat nog meer mensen naar hun kijken en nog meer mensen makke schaapjes zijn en hun gaan volgen.
Ja, het wordt bijna natuurlijk een soort verhaal van zo'n soort James Bond schurk. Die in een bunker onder de grond allemaal plannen smeet om nog rijker en meer macht te krijgen. En het valt natuurlijk wel op.
Want ja, wie heeft de grootste?
We hebben nu een beetje onderzoek gedaan. En ja, dan kom je dus achter inderdaad dat dus die top 1%... dat ze zich dus allemaal aan het preppen zijn. En allemaal grottenstelsels kopen. En dat er hele ondergrondse basissen zijn. Dat noemen ze de dumps. De Deep Underground Military Bases, geloof ik. En het schijnt zelfs dat de klokkenluiders hebben verteld dat daar, nou ja, allemaal dingen gebeuren die wij niet willen weten. En dat er dus al een bepaalde lijsten zijn van mensen die daar mogen komen. En die zijn dan gered. En je hebt bijvoorbeeld volgens mij in Antarctica, heb je een hele database ondergrond in een bunker. Met allemaal zaden van planten. En allerlei embryo's van beesten. Dat weet ik niet zeker, maar ik weet wel dat er een database is. Dat stel dat de oppervlakte vergaat, dan kunnen ze, als ze die bunker openen, hebben ze wel weer toegang tot nieuw leven.
Ja, is een beetje ver lopen vanaf Rotterdam.
Ja, ja, ja.
Ja, maar wat ja,
wij zijn denk ik wel echt de pineut.
Ja, wat denken ze wel niet?
Nou, ik heb even gekeken.
Nou, we zijn helemaal niet de pineut. Er lopen geen aardkorsten, aardverschuiving, hoe noem je die dingen? Die lopen niet onder ons door. Die aard, hoe heet het ook weer? Dat je hebt een paar van die lijnen.
Breuklijnen.
Breuklijnen. We hebben geen breuklijnen onder ons. Dus hoezo zijn wij dan de pineut?
Hebben wij vulkanen hier?
Nee.
Nee, maar wij liggen wel onder zeeniveau. Dus wij zijn gewoon klaar.
Dat is een paar kilometer.
Wij zijn, ja, maar zo'n vloedgolf kan ook gewoon een paar kilometer.
Ga je naar de Heuvelrug en dan zit je
daar zouden we het misschien
20 meter
net
boven.
Redden.
Ja, dus niks aan de hand.
Ja.
En anders gaan we naar Duitsland. Dat is ook niet ver.
Nou ja, maar je moet wel bij de Utrechtse Heuvelrug zien te komen. Ja. Hè? Want alle toegangswegen zijn natuurlijk helemaal dichtgeslipt met vluchtende mensen.
Ik denk op het moment dat het water in doorspoelt in je wc, dan moet je lopen.
Ja. Ja. Maar, nou, ik heb dus even gekeken naar wat zijn nou je basisbehoeftes. Hè? Dat zijn natuurlijk water, eten en onderdak.
Onderdak is geen basisbehoefte.
Nou, of een schuilplek. Je moet kunnen schuilen. Dus in zo'n noodpakket heb je dus moet je zorgen dat je zuiver water hebt. Je moet
droog zitten.
Ja, en je moet eten hebben wat je eventueel zonder warmte kan klaarmaken. Hè? Want de elektriciteit kan uitvallen. Niet iedereen heeft een gaspitje of een barbecue. En ook dat moet je weer aanzien te krijgen. Dus je gaat dan uiteindelijk je meubilair slopen om je barbecue'tje op te stoken. Bij wijze van spreken. Hè? Als echt heel de grid eruit ligt. Dan hebben we echt een groot probleem. En ik luisterde een Amerikaanse podcast. En daar had zo'n man het over. Dat stel dat er dus echt zo'n elektronische schokgolf alle elektronica vernietigt. Dat het in Amerika 5 jaar zou duren voordat ze überhaupt de kolencentrales op gang hebben. Om het elektriciteitsnet weer op gang te krijgen.
Ik geloof het niet.
Zou dat bangmakerij zijn? Ja. Zou dat stemmingmakerij zijn? En dit zijn allemaal echt geleerde mensen die hier heel serieus op ingaan en heel serieus mee bezig zijn.
Als dit serieus zou zijn, waarom gaan ze dan nog allemaal hypotheken verstrekken voor 30 jaar? Ja, waarom zijn de financiële...
Ja, dit is een hele goede opmerking, want die financiële
sector
die zitten er toch ook in het spel.
Die
zijn
er
ook die grote bazen. Dat zijn toch ook de mensen die, waar wij schulden bij hebben en die ons onder de duim houden.
Dus zij hebben één ding bedacht. Financiële hoe hou je banken in stand? Door één product. Geld lenen.
Ja.
Waarom de fuck zouden mensen geld lenen? Daar hebben ze een product voor bedacht. Dat heet vastgoed, een huis. Wij zorgen dat niemand een huis kan kopen. Kun je geld bij ons lenen? En voilà, dan heb je het financiële stelsel. Wereldwijd.
Ja,
over de hele
klopt.
Wereld.
Ja, ja.
Als dit echt zo zou zijn, en alle grote banken die zijn natuurlijk wel van hele rijke families. De grootste banken hebben we het over, hè? De hele grote banken.
Ja, ja.
Wat is het? BlackRock
en zo.
En Vanguard.
En
de familie Rothschild. Zo ver gaan we.
Ja.
Denk je echt dat die nog leningen uitgeven als ze denken dat binnen nu een 30 jaar dat de wereld vergaat?
Nee, dat lijkt me niet.
Nee, geld hebben ze niet nodig. Nee. Die denken iets verder dan dat.
Maar zouden zij dat dan uitlenen om zelf rijker te worden, zodat ze een bunker diep in de berg kunnen bouwen?
Nee, dan zouden zij gaan zeggen, jongens, dit gaat er gebeuren. Je kan nu geld lenen met 1% korting om bunkers te bouwen.
Ja,
en
je krijgt er een snorkel bij en
zeker.
Een visset.
Ja.
Ja.
Hey, maar snap je? Dus dat klopt niet.
Nee.
Het is bangmakerij.
Ja, zo probeer ik deze informatie ook tot me te nemen en gewoon logisch na te denken.
Want anders zou dit vroeger ook zijn gebeurd.
Ja.
Het is vroeger nooit gebeurd, dit zo groot, global. Mensen waren wel bang, maar het was omdat een vallei was doorgelopen, ondergelopen. En ze hadden geen idee wat de 1000 kilometer verderop gebeurde.
Ja.
Ik kan nu kijken op een telefoontje wat er gebeurt in fucking whatever.
Nou ja, vorige week hebben natuurlijk ze hebben even ingezoomd op de Gaza-stroken. Of in ieder geval wat er tussen Israël en Palestina gebeurt. Zouden daar dan mensen hebben gezeten in zo'n huis met een noodrantsoen en een kistje geprept. En in één keer komt er een raket dwars door je huis. Of er komt een grondaanval met tanks die dwars door je wijk heen rijden. En alles met de grond gelijk maken. Ja, kijk, daar heb je dat heb je natuurlijk niet op voorbereid.
Nee, dan ben je klaar.
Ja. En
ik snap dat het best slim is.
En daar is natuurlijk enorm water. Dat is het, hè. Als de watervoorziening, als daar wat mee is, dan ben je gewoon echt de lul.
En ik snap dat het hartstikke fijn is als je zegt van, hey, ik heb een schuilkelder. Of ik heb een panic room, zoals heel veel rijke mensen dat hebben.
Ja.
En de familie Nolet hier in Schiedam van Ketel 1 heeft ook 2 panic rooms, voor zover ik weet. Eentje op hun kantoor en eentje bij hun thuis. Snap ik. Ze zijn rijk. Dus ze bestellen dat bij, weet niet waar ze zo'n ding koopt eigenlijk. Maar ze hebben er eentje.
Ja.
Dat klopt ook. Dat komt ook omdat ze natuurlijk ontvoerd kunnen worden. Want ze hebben veel geld en dat soort gedoe allemaal. Maar het is in geval van oorlog ook heel handig. Dus ik snap dat je jezelf een beetje wil, als je het kan veroorloven, dat je jezelf wil beschermen tegen oorlogen. Dus als een Jeff Bezos zegt, nou, ik denk dat er oorlog komt. Dus ik ga een schuilkelder waar ik me gewoon 3 jaar in kan schuilhouden. En niemand kan die deur openbreken. Wat me ook raar lijkt. Maar goed, stel je voor dat het lukt. Dan vind ik hem slim.
Ja.
Maar als je gaat zeggen, ik denk dat het einde de tijd eraan komt. Want wij mensen kunnen de wereld kapot maken. Dan denk ik dat die ligt.
Ja. Nou, ik snap wat je zegt. Er zijn ook best wel. De CIA heeft ook onderzoek gedaan naar een pole shift. Dus dat de Noordpool en de Zuidpool van as verandert, geloof ik. Of in ieder geval dat het kantelt. En daardoor kan dus in korte tijd. Komen er dus inderdaad windsnelheden van duizenden. Van echt honderden of tot 1000 km/u, geloof ik. Branden. Aardbevingen en tsunamis. En die zorgen dus voor dat in één keer heel die aardkorst wordt schoongespoeld. En dan wordt alles opnieuw weer soort van gesitueerd. En er wordt nu dus ook in Antarctica zijn er heel veel signalen dat dat ooit een jungle was.
Ja, ze hebben daar heel diep zijn ze daar gaan boren.
Ja.
Er zijn een paar honderd meter diepte zijn ze inderdaad allemaal beplanting tegengekomen.
Ja.
In de bodem van Antarctica.
Ja, en piramides, zeggen sommige mensen. Hè? Maar daar gaan we niet op in.
Ik ga niet aan de conspiracy. Nee, ik ga gewoon naar de feiten. De feiten zijn dat daar op Antarctica waren vroeger jungles. En wij geloven allemaal dat de ijstijd ook is geweest. Want toen hebben de mammoeten er zijn toen overleden natuurlijk. En ik denk gewoon dat de ijstijd net zoiets is geweest. Misschien was Antarctica vroeger wel hier.
Ja.
En is de pool inderdaad een beetje aan het verschuiven?
Zou kunnen. Ik voel me wel een beetje wiebelig af en toe.
Ja. Nou goed, goed verhaal. Maar weinig historisch nieuws dus.
Nou ja, weinig historisch nieuws. Ik wilde gewoon ingaan op het feit dat dus allerlei hoge pieven van de NAVO zeggen van we moeten ons voorbereiden op een oorlog. En we zijn niet voorbereid op een oorlog. Is dat stemmingmakerij? Is dat bangmakerij? Of ben je even een keer logisch aan het nadenken en dan denk je van nou, wat moet ik dan wel in huis hebben? Dus heb ik, weet ik veel, waterzuiveringstabletten? Heb ik een noodrantsoen? Heb ik een zaklamp? Heb ik een soort knijpkat? Weet je wel, dat je dus het zelf kan aanslingeren om wat elektriciteit op te wekken? Werk je met zonnepanelen? Ben je enigszins zelfvoorzienend? Kan je 72 uur overleven? Wil je maar 36 uur al wat in huis hebben? Want dan gaat de overheid reageren. Hè? Want het duurt even voordat zo'n situatie wordt, ingeschat. En dan gaan ze een plan bedenken. Nou, die tijd moet jij zien te overleven. Dan komen we weer terug bij hoe we vandaag zijn gestart. A, wil je overleven? B, ga je ervan uit dat je zelf wel improvisatietalent hebt en dat je er wel komt? Of C, je hebt nog ergens een machinegeweer liggen en je gaat de boel plunderen en kapen. En het is het recht van de sterkste.